interne keuken.
Het volgende gesprek gaat over LSD.
Oh, waar is de tijd?
Ja, waar is de tijd? Inderdaad, LSD, dat associeer je toch ook met een bepaalde periode in die voorbije 100 jaar. De tegencultuur van de jaren 60 en de hippies. Toen ik een kind was, in de jaren 60, noemden wij dat Beatles. Kijk, mama, daar aan de overkant van de straat loopt een Beatle.
Alles met haar dat langer dan 1 centimeter was.
Ja. Dus LSD, dat is het onderwerp. De geschiedenis in twee woorden. Uitgevonden in 1947. In de jaren 60 wordt dat een soort van modedrug. En ik weet nog dat ik in die tijd waar Dirk het net over had, dat ons werd ingepeperd dat dat niet deugde en dat drugs dat je daar ver van af moest. En dat een soort van...
Is dat veranderd?
Ja, dat is aan het veranderen.
Drugs zijn goed. Luisteraars, haal uw kinderen weg van het radiotoestel. Nu gaat er iets gebeuren.
Drugs zijn een onderwerp dat academisch bestudeerd wordt.
Okay.
Om het eventueel als medicijn te gebruiken. En dan heb ik het over LSD. Door mensen als Marianne de Stop, die tegenover ons zit. Sven?
Goedemiddag.
Dag Marianne de Stop.
Psychiater. Ik ben curieus.
Nu ben ik psychiater, Universiteit van Antwerpen.
Ja, klopt.
Specialist verslaving.
Ja.
En lid van de hoofdredactie van het tijdschrift voor psychiatrie. Ik zeg het er even bij, omdat een aantal maanden geleden is er een themanummer verschenen van het tijdschrift voor psychiatrie over psychedelica, niet alleen over LSD, maar over psychedelische drugs en psychiatrie. En daarin wordt dat verhaal gedaan, de geschiedenis van dat soort van producten en hoe dat ons eventueel in de psychiatrie vooruit zou kunnen helpen. Er zijn mensen, Sven is daar één van, wiens bek openvalt.
Klopt, ja.
Misschien, ik heb de geschiedenis veel te kort geschetst, hè, maar 1947, LSD werd uitgevonden als medicijn, ja. meen ik mij te herinneren. Hè?
Klopt, ja. Eigenlijk de meeste drugs zijn begonnen als medicijn. Hè? Ook cocaïne, heroïne, maar dus ook LSD en MDMA, wat dat nu ecstasy, bekend is als ecstasy, ja. In het uitgaansleven.
Ja.
Dus het klopt inderdaad in die jaren dat Sandoz als firma LSD op de markt bracht om te gebruiken als medicament. Onder andere door psychiaters bij hun patiënten met psychiatrische aandoeningen.
Ja.
En daar is ook in die jaren heel veel onderzoek rond gedaan. Natuurlijk onderzoek niet aan, dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderzoek vandaag de dag. Maar toch honderden papers die gepubliceerd zijn daarover. En we zien met het verbieden van de drug LSD dat het wetenschappelijk onderzoek daar rond helemaal is stilgevallen. Ja. En de afgelopen 10 jaar zien we dat er een soort renaissance is, ja. Van dat onderzoek naar psychedelica. Onder andere bij de groep van psychiatrische patiënten en dan vooral patiënten met depressie, posttraumatische stressstoornis en zelfs ook verslaving.
Ja. Eerst nog even terug in de geschiedenis. Waren de onderzoeksterreinen waar ze in de jaren 50 mee bezig waren dezelfde? Ook depressie? Waren dat gelijkaardige?
Het was eigenlijk zelfs breder. Natuurlijk is de diagnostiek wel wat geëvolueerd. Hè. In de psychiatrie, en toen sprak men meer van psychotische en neurotische stoornissen en zo. Maar men deed eigenlijk naar een heel brede groep van psychiatrische patiënten dat onderzoek. En dat is ook een van de problemen van die studies. Hè. Dat het te weinig specifiek is en dat de indicatiestelling voor het gebruik van die drugs te algemeen is. Hè. Men zag dus inderdaad dat bijvoorbeeld bij patiënten met psychotische stoornissen dat eigenlijk niet aangewezen is om psychedelica te geven. En dat is iets waar we nog altijd achter staan. Hè. Ja. Dat komt ook naar voren, hè, in het tijdschrift. Dat eigenlijk een soort van contra-indicatie is om psychedelica te gebruiken. Maar anderzijds hebben we nu wel kwalitatieve studies, hè, dus die voldoen aan, die volgens RCT-model gedaan zijn en wat eigenlijk de standaard is naar medicamenteus onderzoek. En zien we toch wel een aantal studies die sterk wijzen in de richting van effect van bijvoorbeeld MDMA op posttraumatische stressstoornis of het effect van psilocybine, wat een klassiek psychedelicum is, of LSD, is ook een klassiek psychedelicum, dat positief zou zijn bij mensen met depressieve stoornissen.
Hoe zat dat met dat verbod? Men moet toen toch de afweging gemaakt hebben. We hebben die medische kant aan de ene kant, we hebben de maatschappelijke problemen die daardoor ontstaan, de modedrug LSD in die tijd, wat er werd van gezegd dat dat psychoses kon veroorzaken, dat dat een aantal zelfmoorden heeft veroorzaakt. Hoe lag die afweging toen in die tijd? En waarom heeft men gezegd, we verbieden het gewoon? En we vergeten die medische kant?
Ja, ik was er natuurlijk toen niet bij, hè, in die tijd. Maar wat we hebben zien gebeuren, is dat die drugs in de algemene bevolking terecht zijn gekomen. Hè, in bepaalde groepen, vooral de tegenbewegingen. Die natuurlijk ook wel politiek zeer actief waren. En dat heeft waarschijnlijk ook wel een rol gespeeld in het verbieden van de drug. Hè.
Ik probeer het mij toch nog aan. Ik heb het nooit gebruikt, dus ik weet niet hoe het voelt. Koen, jij?
Nee.
Heeft u het al ooit gebruikt, LSD?
Ik zal daar niet verder op ingaan.
I'll take that for a yes. Ja, want ja, als je het in films ziet en zo, dan begint de kamer te tollen en krijgt gekke kleuren en er komen roze olifanten binnen en zo. Is het zoiets? Of?
Wel, het heeft eigenlijk verschillende effecten. Hè. Dus ten eerste, inderdaad, krijg je een heel aantal perceptuele ervaringen. Hè. Dus dat zijn de typische beelden die je ziet, die je dan linkt aan bepaalde andere zintuigelijke waarnemingen, die je linkt aan het horen, het voelen. Hè. Dus dat is heel de perceptuele beleving. Maar daarnaast zie je ook wel veranderingen op vlak van gevoel, dus waarbij dat je een euforisch gevoel kunt hebben. Maar tegelijkertijd kun je ook natuurlijk een bad trip doormaken, waarbij dat je dan bijvoorbeeld eerder last hebt van paniekaanvallen of angsten of paranoia zelfs. Dat is uiteraard ook beschreven. Er wordt ook wel gesproken van wat bewustzijnsveranderingen, en zeker bij bepaalde typen van psychedelica, waarbij dat je in een soort van andere bewustzijnstoestand komt.
Dat lijkt mij een probleem om dat wetenschappelijk te gaan bestuderen, dat de effecten van dat ene product zo'n uiteenlopende reeks reacties kan opwekken bij een, ik ga nu patiënt zeggen, want we praten over een medische wereld, hè. Het kan inderdaad gaan van waanvoorstellingen tot die beruchte bad trip die in een zelfmoord kan eindigen.
Ja, klopt. En daarom dat ik hier ook wel heel duidelijk wil maken dat ik niet pleit voor recreationeel, onbezonnen gebruik van drugs. Hè. Absoluut niet. Hè. Ik zie in mijn dagelijks praktijk tot welk lijden dat het leidt, verslaving. Maar waar we vooral naar op zoek zijn, is hoe dat de drugs gebruikt kunnen worden in een zeer strikte setting, klinische setting. Hè. Dus de onderzoeken die gebeuren zijn bij mensen die in een ruimte, in een kliniek zich bevinden tijdens het volledige gebruik van die ene drug. In het bijzijn, onder constante supervisie van een getrainde professionele psychotherapeut.
Dat gebeurt nu?
Dat is onderzoek, hè, dat het systematisch gebeurt.
En dat is experimenteel of is het al therapeutisch? Wordt er in therapie al gebeurd?
Daar zijn wat verschillen tussen de verschillende psychedelica. Hè, want we hebben drie groepen van psychedelica. Als we gaan kijken naar de meer dissociatieve psychedelica, zoals ketamine, dan is die drug al zo ver in de wetenschappelijke literatuur qua evidentie bereikt, dat we zien dat dat al gebruikt wordt. Hè. Onder andere in Amerika wordt het off-label gebruikt in bepaalde privéklinieken. Hè. Ook hier in...
Wat is off-label?
Off-label betekent dat het op voorschrift beschikbaar is, maar dat het niet op indicatie is die beschreven is. Hè. Dus ketamine bijvoorbeeld is een anestheticum en kan prima gebruikt worden als anestheticum en wordt ook veel gebruikt door anesthesisten, maar kan dus ook voorgeschreven worden als pijnstiller. Dus dat is off-label gebruikt. Dus dat product is uitgebreid onderzocht geweest op bijwerkingen, lange termijn effecten. En we zien dus dat dat al gebeurt bij mensen met therapieresistente depressie, dat zij ketamine toegediend krijgen, eenmalig of meerdere malen, om doorheen die depressie te geraken. Dus dat is redelijk ver gevorderd. Dat is een volledig erkend medicament.
Eigenlijk is er ook een taalkundig probleem. Ketamine is een molecule. In de Engelse taal hebben ze maar één woord om te zeggen dat dat een medicament of een drug is, namelijk drug. Bij ons, als je dat een medicament noemt, is dat iets heel anders dan als je dat een drug noemt. Maar het gaat wel over dezelfde moleculen natuurlijk. Als je die ketamine in een dancing neemt, is het een drug. Als je het bij u in de praktijk neemt, is het een experimenteel geneesmiddel.
Ja, maar dat is hetzelfde met ecstasy. Ecstasy is de naam in de party scene. Ja. En MDMA is het in de medische sector.
Wordt MDMA op dit moment ook al gebruikt als medicijn?
Wel, dus wat betreft MDMA, die zitten eigenlijk... Die zitten er aan te komen als medicament.
Hè,
in
dicht,
die zin dat de fase 2-studies zijn afgerond. Hè, dus nu zijn er fase 3-studies lopende. Dus dat betekent bij enkele honderden tot duizenden patiënten in verschillende landen over heel de wereld om het te gaan gebruiken voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis. En eigenlijk, de onderzoeksgroepen die daarmee bezig zijn, die zeggen dat ze waarschijnlijk tegen eind 2021 dat product wel erkend gaan hebben als medicament.
Ik heb er geen idee van wat MDMA in de hersenen doet, maar ik hoor vertellen dat mensen die dat in de party scene gebruiken, dat ze daar euforisch van worden, dat je daar empathisch van wordt. Het is een soort van love drug die ook seksuele verlangen opwekt.
Ja.
Hoe kan dat medisch? Hoe koppel je dat aan? Zullen we dat eens proberen bij posttraumatische stress?
Ja, dus dat is eigenlijk het hele interessante. Hè? Dus posttraumatisch stresssyndroom is een moeilijk te behandelen syndroom, hè? Waarbij langdurige psychotherapie nodig is. En we zien dat het vaak moeilijk is om te spreken over de trauma's, terwijl dat wel hetgeen is dat de patiënten nodig hebben om van die symptomen van posttraumatische stress af te geraken. En wat dat ze eigenlijk bewerkstelligen, is dat ze MDMA gaan toedienen aan de patiënt, waardoor dat die ten eerste meer vertrouwd geraakt met de psychotherapeut en daarnaast ook minder angstig is om te spreken over de trauma's, waardoor dat eigenlijk de psychotherapie vergemakkelijkt wordt.
Dus als ik het goed begrijp, is die moleculen een soort van... welk woord moet ik nu gebruiken? Facilitator voor het therapeutische gesprek.
Ja, klopt.
Het is het gesprek dat het hem doet, maar je hebt ecstasy, ik ga nu ecstasy zeggen, nodig om dat gesprek op gang te brengen.
Ja, ja, ja.
Een glas wijn zou ook kunnen helpen.
Nee, want dat werkt eigenlijk op een heel andere manier. En dat is juist het speciale aan deze moleculen. Het werkt zeer strikt angstwerend. Hè? En tegelijkertijd bevordert het het... De verbondenheid die je heel erg nodig hebt in een therapie.
Ja, maar als je niet oppast, dan riskeer je dat de patiënt zin krijgt in seks met de therapeut.
Hangt dat van de dosis af of is dat...
Ja, dus afhankelijk van de dosis krijg je wel andere effecten. Hè, maar ze gebruiken in de verschillende studies eigenlijk verschillende dosissen. En dat is eigenlijk wel ook wat dat er nog wel nodig is. Hè. Er zijn nog veel meer grotere en kwalitatieve studies nodig hè, voordat we echt hier kunnen spreken van een erkenning, omdat de dosissen nog precies bepaald moeten worden, omdat er ook nog de contra-indicaties duidelijk moeten gesteld worden, omdat de bijwerkingen ook op lange termijn nog grondig moeten onderzocht worden.
Het is wel interessant wat Sven zegt, want wat ik gelezen heb in het tijdschrift, is dat de effecten van dit soort van drugs heel sterk afhankelijk is van wat in het tijdschrift wordt dat set and setting genoemd. Heel afhankelijk van de omstandigheden waarin je die drug gebruikt. Ja. En een dancing, dat is nogal verschillend van een therapieruimte. En ook afhangt van de verwachtingen van de patiënt.
Ja. Dus daarom, bij die psychotherapie worden er vaak op voorhand een aantal psychotherapeutische sessies gedaan waarin dat samen met de therapeut goed gezocht wordt naar welk doel hebben we voor ogen. En hoe moeten we erin stappen in die sessie alvorens dat we die persoon iets gaan toedienen. Dus dat wordt grondig voorbereid. En daarnaast natuurlijk de setting. Dat gaat over een klinische setting, maar men zorgt er wel voor dat het een aangename omgeving is. Men zet ook soms muziek op om ook die perceptuele ervaringen niet te negatief te maken.
Ja, maar geen Dimitri Vegas en Like Mike. Dan krijg je de foute setting.
Goed, we hebben het over ketamine gehad, we hebben het over MDMA gehad, we hebben nog niet over LSD gehad, die therapeutische setting. In welke diagnoses komen in aanmerking om eventueel behandeld te worden met LSD?
Wel, LSD en ook psilocybine vernoem ik daarbij, omdat daar ook...
Dat zijn de paddenstoelen,
Dus vernoem ik erbij, omdat daar ook best wel wat onderzoek naar is. En men kijkt eigenlijk daar vooral naar het effect op angststoornissen. Men heeft ook onder andere onderzoek gedaan bij mensen die vergevorderd stadium van kanker hebben en daardoor de angst hebben om dood te gaan. Hè. En dan, als zij zo'n sessie krijgen, toch beter die dood en dat proces kunnen aanvaarden. En daarnaast, dus bij alcoholverslaving, hè, zou er ook mogelijk een effect kunnen zijn als die psychotherapie gecombineerd wordt in combinatie, ja. Allee, met dus LSD en of psilocybine. Ja.
Dat verhaal van die kankerpatiënten las ik ook in het tijdschrift, dat vind ik zeer fascinerend. Van LSD wordt, ik heb er geen ervaring mee, van LSD wordt gezegd dat het, ja, welke woorden worden dan gebruikt, geestverruimend is, dat hij in een soort van andere realiteit terechtkomt. Er is ooit overwogen om het niet psychedelica te noemen, maar entheogenen. Stoffen die het innerlijke goddelijke opwekken. Dat soort van technologieën wordt er gepraat door mensen die LSD gebruiken. Ja. Je voelt je één met de wereld op een manier die ik...
Ja, dat is eigenlijk heel frappant, want we hebben ook wel wat beeldvormingsonderzoek, hè, waaruit blijkt hoe...
Scanners
dat dan...
bedoelt u?
Ja, scanners. Ja,
daar waaruit... Wat gebeurt er in die hersenen, in godsnaam?
Dus dat is eigenlijk wel heel fascinerend. Hè. Dus een proces dat we zien, is dat er een effect is op wat we noemen het default mode netwerk. Dat is eigenlijk een soort van hersennetwerk dat actief is in rusttoestand. Hè. Dus wanneer we niet bezig zijn met een bepaalde taak. En dat is eigenlijk... de toestand waarbij dat we over onszelf aan het nadenken zijn, waar dat we aan zelfreflectie doen, waar we kijken hoe dat we in verhouding staan tot anderen. En we zien eigenlijk dat als we daar een klassieke psychedelica toedienen onder de scan, zien we dat dat default mode netwerk eigenlijk vermindert in zijn activiteit. Waardoor, hè, want dat default mode netwerk heeft een controlerende functie over de andere hersensystemen, waardoor dat er meer connectiviteit ontstaat met de andere hersenregio's.
En dat connectiviteit, dat zijn...
Verbindingen. Ja. En dus we krijgen eigenlijk meer een, zeg maar een open mind, hè, waardoor dat we ook ons meer openstellen naar anderen toe, hè, naar de buitenwereld toe, ook meer verbinding voelen met de realiteit rondom ons. En dat is eigenlijk te verklaren vanuit die werking op dat default mode.
En dan lees je ook dat het de toestand waarin je je al bevond... versterkt.
Dus daarom is die set zo belangrijk.
En dan snap ik die therapeutische toepassing van de terminale kankerpatiënt niet. Nee, dan snap ik het niet. Want
je had doodsangst.
Ja.
En je zou er blijven in zitten. Maar als ik u bezig hoor, zegt u van ja, de zelfreflectie houdt op. Je stopt met piekeren en alleen maar met
jezelf. Dat is eigenlijk het systeem dat we zien. Hè. We zien bij bepaalde psychiatrische stoornissen heel veel... Ja, compulsief gedrag. Hè. Bijvoorbeeld bij depressie, mensen die voortdurend piekeren, die negatieve gedachten hebben over zichzelf, een laag zelfbeeld. Hetzelfde zien we, het compulsief gedrag bij alcoholverslaving, hè, waar mensen voortdurend die neiging hebben om alcohol te gaan gebruiken en daar geen controle meer over hebben. Ja. En door die werking op dat default mode netwerk zien we dat die compulsieve gedragingen verminderen en waardoor dat er meer ruimte ontstaat voor andere ervaringen.
U weet toch dat door daarover te vertellen op de radio, dat er terminale kankerpatiënten gaan zijn die zeggen van, ik heb dat op de radio gehoord, ik wil dat graag, dokter.
Ja, dat weet ik.
Kan dat nu al?
En die vragen krijg ik nu al, als psychiater uiteraard.
Erger, hè? Er gaan nu mensen zitten luisteren en iedereen heeft wel eens stress en een dipje en zit tegen een burn-out aan en denkt, oh ja, weet je, ik zoek mijn dealer op. Nee, ik zoek een dealer op, want ik ken ze dat.
Zullen we beginnen met, ik ga naar de dokter en ik vraag om LSD? Zou dat al kunnen?
Ja, dus dat kan natuurlijk nu nog niet. Hè. De drugs zijn geclassificeerd als illegaal, waarbij dat enkel ketamine kan voorgeschreven worden op dit moment.
Hoe komt u dan aan LSD voor in het laboratorium?
Op dit moment zijn er geen onderzoeken in Vlaanderen met LSD.
Hoe komen de Britten en de Amerikanen aan die LSD?
Dat is de grote uitdaging van dit soort onderzoek. Hè. Doordat het verboden is, hè, vraagt dat natuurlijk heel veel administratief en wettelijk... is dat een hele administratieve, wettelijke rompslomp om dat gedaan te krijgen, om een illegale drug te mogen toedienen aan een patiënt uiteraard. En aan de andere kant is het ook niet evident om daar financiering voor te krijgen, hè, want de patenten van deze drug zijn al lang vervallen. En dus dat is bijzonder complex om dit onderzoek tot stand te brengen. Maar als we zien welke evolutie het gaat, denk ik dat we in Vlaanderen stilaan daar toch ook rekening mee moeten gaan houden met een realiteit die op ons afkomt. Ja.
En Sven heeft het al gevraagd, heeft u als onderzoeker zelf al aan een LSD-stripje gelikt? Dat in het tijdschrift was dat ook een onderwerp. Dat in de opleiding, dat er eigenlijk noodzakelijk is als therapeut.
Ja, ik vind dat ook.
Om te weten waar het over gaat.
Ja.
We hebben nog 15 seconden, dus u hoeft daar geen bekentenissen over.
Dat kan in een seconde
af te leggen. Maar ik vond het hoogst interessant. Marianne de Stoop, dank u wel. Psychedelica en psychiatrie. Het is nu nog geen realiteit, maar het komt er. Interne keuken.